deed ik een oproep en ik zei, ik wil graag horen van mensen die een verhaaltje hebben waarin te zien is of te horen is wat God in hun leven dit afgelopen jaar heeft gedaan. Iets dat God in je gedaan heeft of met je gedaan heeft, waardoor je veranderd bent, waardoor Gods goedheid te zien is. Van iets van zijn verzoening, voorziening, iets van zijn aanraking in je leven, waardoor je anders bent geworden. En daar waren al een paar mensen die wij hadden besproken als oudsten, maar er kwamen een paar bij en deze mensen willen wij vanochtend dan ook de gelegenheid geven. Er waren een paar anderen, maar vanwege de tijd ook. Maar deze mensen hebben we gevraagd om iets te komen delen, waarin te zien is de goedheid en de genade van God. En zo, ik wil vragen, Mirte de Boer, ik weet niet waar je zit, meestal zit je daar ergens, daar zit je. Als jij als eerste wil komen... Judah, just give me that microphone, please. Thank you. Dit is Mirte de Boer. Zij is de tweede dochter, middel van drie kinderen van Ronald en Marianne de Boer. Ons niet onbekend. En nou, vertel even waar je bent op dit moment en jouw verhaaltje.
Ja, is goed.
Staat hij aan?
Staat hij aan?
Ja.
Yes, dus ik ben Mirte. Ik studeer op dit moment tandheelkunde in Amsterdam. En ja, ik wil gewoon even in het kort een paar dingen vertellen die God afgelopen jaar in mijn leven heeft gedaan. Zoals sommigen van jullie weten, ben ik bijna precies een jaar geleden kwam ik terug uit Australië. Want in Australië heb ik een DTS gedaan. En een DTS is een soort van bijbelschool waarbij je 3 maanden lang les krijgt over verschillende onderwerpen uit de Bijbel. Je leert heel veel over jezelf en over God. En ook leer je heel erg hoe je dat kunt delen met andere mensen. En ja, de andere 2 maanden van de DTS word je naar een ander land gestuurd. Ik werd naar Papua-Nieuw-Guinea gestuurd. Dat is een landje boven Australië. En daar ga je dan op outreach. En dan ga je eigenlijk toepassen wat je hebt geleerd. Even kijken. Ja, en tijdens DTS is een van de dingen die ik geleerd heb, is het belang om God zeg maar te betrekken in de keuzes die je maakt in je leven. En ja, ik heb er 2 bijzondere voorbeelden bij. Want toen ik de middelbare schooltijd aan het afronden was, wist ik eigenlijk nog steeds niet goed wat ik wilde gaan studeren. En ik had heel veel verschillende open dagen bezocht, meeloopdagen, maar niks sprak eigenlijk echt 100% aan. En ook had ik in mijn hart best wel een sterke overtuiging dat ik... Eerst echt mijn tijd wilde geven aan God. En ik wilde echt weten waar ik met hem stond voordat ik verder ging met de rest van mijn carrière en mijn school en weet ik veel. En ja, dus toen heb ik besloten om echt een half jaar apart te zetten voor hem. En ja, naar de andere kant van de wereld te gaan om daar meer over hem te leren kennen. En ja, het bijzondere wat daarna gebeurde is dat tijdens de tijd in Papua-Nieuw-Guinea was ik aan boord van een medical ship. En een medical ship is eigenlijk een soort van... Ja, het is een oud cruise ship wat is omgebouwd tot een soort van drijvend ziekenhuisje. En aan boord hebben ze een oogheelkundekliniek, ze hebben een tandheelkundekliniek, ze hebben een primary healthcare team. En ik en mijn team mochten 2 weken op dat schip verblijven. En ja, ik werd een week lang ingedeeld bij het tandheelkundeteam. En het vak tandheelkunde is iets wat mij nooit heel erg aansprak eigenlijk. Ik vond dat een beetje een vak voor mensen die snel rijk wilden worden. Maar ja, het grappige is dat toen ik bij dat team werd ingedeeld, begon ik echt een beetje de interessante kant ervan te zien. En alhoewel mijn functie was eigenlijk dat ik de patiënten aanmeldde die binnenkwamen en ik ging een foto van ze maken en eventuele gegevens noteren. Maar de tandartsen hadden eigenlijk best wel snel door dat ik het super interessant vond. Dus voordat ik het wist, zat ik op de plek van de tandartsassistent en mocht ik afzuigen terwijl er een tand uitgetrokken werd. En nou ja, zag ik alles wat ze deden. En ja, op een dag zei een vriendin van die DTS zei tegen mij, waarom ga je eigenlijk geen tand ook kunnen studeren? Toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? En toen ik thuis kwam in Nederland, was ik eigenlijk op de dag precies op tijd om nog mee te lopen met een meeloopdag op de universiteit. En ja, dat sprak me zo erg aan dat ik toen besloten heb om... Gewoon maar proberen selectie te doen. Maar de selectie is best wel behoorlijk streng bij tandheelkunde. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon en dan zie ik wat er gaat gebeuren. En het is heel bijzonder wat uiteindelijk is gebeurd, want ik kwam namelijk op nummer 11 binnen. En dat is niet door mijn eigen cijfers, want die waren niet zo hoog, maar het is echt door die ervaring die ik heb kunnen opdoen tijdens die outreach en al die dingen die ik heb meegemaakt. Dus ja, daardoor studeer ik nu tandheelkunde. En een tweede voorbeeld is dat toen ik thuis kwam in mijn DTS, had ik eigenlijk nog een half jaar niks te doen. En toen dacht ik van nou, dat is een goede mogelijkheid om een baantje te zoeken. En weer een beetje al dat geld terug te verdienen wat ik heb uitgegeven aan de andere kant van de wereld. En ik had denk ik inmiddels wel 15 sollicitaties uitgestuurd, maar ik kreeg geen enkele reactie. En toen, ik weet nog wat mijn moeder tegen me zei van, we gaan je gewoon specifiek voorbidden dat God je een baan geeft die bij je past. En dat hij datgene geeft wat voor jou is. En binnen no time kreeg ik een reactie op een open sollicitatie. En dat bleek echt een hele leuke baan te zijn. En daar heb ik eigenlijk het half jaar gewerkt. En het bijzondere is dat ik daarmee het hele bedrag van mijn DTS heb kunnen terugverdienen. Ja. iets anders wat ik ook heel erg heb geleerd is het belang om uit te komen voor je geloof. Want als je zo'n bijbelschool doet, is dat natuurlijk best wel makkelijk. Want dan ben je omringd door mensen die het ook geloven en dan stimuleer je elkaar. Maar als je dan weer terugkomt in het Nederland waar eigenlijk de meeste van mijn vrienden het niet geloven, is het best wel een stuk moeilijker. En ik had een introductieweek van mijn universiteit. Want elke universiteit organiseert een introductieweek voor alle eerstejaars. En ik had gewoon een leuk aantal mensen leren kennen. En ik was blij dat ik gewoon een aantal vrienden had gemaakt. En toen kwam opeens het onderwerp geloof naar boven. En toen dacht ik, oh help, ik heb eindelijk leuke mensen leren kennen. En nu krijgen we moeilijke vragen. Maar toen zei ik, ja, ik geloof inderdaad. En ik werd inderdaad bestormd met een heleboel moeilijke vragen. Maar het bijzondere wat eigenlijk voortkwam uit het uitkomen voor mijn geloof, is dat ik door dat gesprek twee christelijke meiden heb leren kennen op de opleiding. Met wie ik nu super close ben. En eigenlijk een beetje het geloof deel. Dus dat is heel bijzonder. En als laatste was het een behoorlijk moeilijke tijd om terug te komen uit Australië en uit mijn DTS. Vooral als je natuurlijk zo'n topervaring hebt in je geloof, dan zet je hele hoge doelen voor jezelf. En je hebt verwachtingen van hoe het gaat zijn. Zoals ik had bijvoorbeeld, ik heb nog nooit de hele Bijbel uitgelezen, maar ik dacht, ja, dat gaat gewoon lukken binnen een jaar. Dat komt helemaal goed. Toen kwam ik terug, toen kreeg ik een drukke baan, een drukke studie. En dan gaat het toch heel snel achteruit. En dan is het heel makkelijk om teleurgesteld te raken in jezelf of in God. En toen ik afgelopen twee weken een beetje terugkeek op het afgelopen jaar, realiseerde ik me van, ja, er zijn dingen die ik anders had verwacht. En doelen die ik voor mezelf had gesteld. Maar als ik terugkijk, dan zie ik ook manieren waarop God mij heeft gebruikt die ik niet had verwacht. Zoals met mijn klasgenoten, die nog nooit bijvoorbeeld met een christelijk persoon hebben kunnen praten. Of bijvoorbeeld met mijn huisgenootjes. Ik woon met 3 christelijke huisgenootjes samen. En ik had verwacht dat het heel makkelijk zou zijn, maar dat viel behoorlijk tegen. Want ze komen allemaal uit een andere stroming en ze zijn behoorlijk kritisch en ook wel een beetje spottend over de evangelische en over de evangelische kerk. Maar toch zijn er best wel hele goede gesprekken uit voortgekomen. En ik hoop ook dat God dat kan gebruiken. Dus het is belangrijk om hongerig te blijven voor datgene wat God in je hart heeft geplaatst. Maar het is ook goed om dankbaar te zijn voor de manieren waarop hij je gebruikt die je niet had verwacht.
Dankjewel, Mitte. Tanja Duursma.
Goedemorgen allemaal, mijn naam is Tanja. Naar aanleiding van de oproep van Geert-Joop voelde ik van, ik mag wat gaan delen. Maar toen Geert-Joop het van de week vroeg, had ik zoiets, dit vind ik wel heel erg spannend. Ik heb best wel geworsteld en gedacht van, ik ga gewoon zeggen dat ik het niet ga doen. Wel dingen opgeschreven en vanmorgen had ik zoiets, ik moet alles weer opnieuw herschrijven. Maar nu zit het dus niet in mijn hoofd, maar wel op papier, dus ik ga het wel even voorlezen. Op 22 september mochten we hier op zondag luisteren naar de preek met het thema The New Wave. Mooie preek, maar zoals eigenlijk bijna altijd kon ik tegen het einde van de preek mijn aandacht er niet meer bij houden, omdat de pijn in mijn onderrug steeds erger werd. Voor wie mij niet zo goed kent, ik kom vanaf mijn 8e al bij de fysiotherapeut, omdat ik veel rugpijn heb, wat ook wel beperkingen met zich meebrengt. Als ik bijvoorbeeld naar mijn zus in Groningen wilde rijden, was dat best wel veel gevraagd en ook niet altijd haalbaar. En ook langer dan een half uur op een stoel zitten was meestal niet vol te houden. En dat was deze ochtend ook het geval. Wat ik het beste kon doen is dan even wandelen en ergens halverwege de zaal proberen nog de dienst uit te zitten. Aan het einde van deze preek, de New Wave, werd de oproep gedaan dat wanneer je te maken had met lichamelijke of psychische klachten, dat je naar voren mocht komen voor gebed. Vervolgens werd de oproep gedaan dat wanneer je iemand kende die te maken had met lichamelijke of psychische klachten, maar die persoon niet aanwezig was, dat je dan naar voren mocht komen om voor die persoon, namens die persoon te gaan staan. Ik kreeg meteen twee mensen op mijn hart die erg dierbaar zijn en die allebei ook wel te maken hebben met lijden. Ik durfde echter niet meer naar voren te gaan, omdat ik door de pijn dan vaak nogal beroerd loop en dat vind ik dan vervelend. Maar ik wilde wel graag voor die mensen gaan staan, dus ik besloot om naar achteren naar de zaal te gaan lopen en om daar namens die mensen te gaan staan. Toen kwam er iemand naast mij staan die zegt, goh, moet je niet naar voren toe? Ik zei, nee, ik kan hier ook prima voor deze mensen staan. En hij zei, nee, voor je eigen rug. Ik was een beetje verbaasd, omdat ik daar niet eens aan had gedacht. Ik gaf aan dat ik toch liever hier wilde staan en voor die mensen wilde bidden. En hij vroeg of hij voor mijn rug mocht bidden. Ik zei, nou, dat is prima. En terwijl ik bid voor de mensen die ik op mijn hart had, voelde ik dat mijn onderrug heel warm werd. En ik wist niet zo goed of dat kwam omdat er een hand op mijn rug lag of niet. Ik vond het ook een beetje ongemakkelijk, maar ik ging er een beetje aan voorbij. En nou, na het gebed werd de dienst afgesloten. Ik bedankte degene die voor mij had gebeden en nou, we gingen door naar de koffie. De volgende morgen werd ik wakker en ik merkte dat ik normaal mijn bed uit had kon komen. Dat was voor mij echt wel heel bijzonder. Maar ook dat probeerde ik eigenlijk weg te drukken. Ik had zoiets, toeval, mooi weer, goed geslapen. Ik probeerde het weg te redeneren. Maar ook de volgende dag merkte ik, dat is wel raar. Ik kan gewoon lopen, ook als ik langer loop. Is er niet dat ik niet meer verder kan. En eigenlijk aan het einde van de week had ik zoiets van, er moet wel iets gebeurd zijn. En voorzichtig ging ik er ook met andere mensen over praten. Van, zou het misschien sprake zijn van een wonder? En ik merkte dat ik het heel lastig vond om dat te geloven dat mijn rug genezen was. En anderzijds vond ik het ook vervelend dat ik twijfelde. Ik had God niet eens expliciet gevraagd om genezing. En er waren zoveel mensen die ik ook genezing gunde. Ik was en ben nog steeds ontzettend dankbaar. Maar het maakte me ook ergens een beetje verlegen dat ik zoveel genade mocht ontvangen. Ik wilde zo graag iets voor God terugdoen, maar ik voelde dat ik niks terug hoefde te doen. Het was genade. Ik heb nadien die persoon gesproken die ochtend voor mij gebeden had. Hij had nog nooit voor iemand anders gebeden en ik had er niet om gevraagd. En toch had God het gedaan. Ik hoop echt dat dit voor jullie een aanmoediging mag zijn. Wanneer je voelt dat je voor iemand wilt bidden, laat je niet belemmeren door je eigen angst of door je eigen gedachten. Ik had niet expliciet gevraagd om gebed, om genezing. En diegene die voor mij had gebeden, had het nog nooit ervaren. Wat het was dat God een wonder door hem heen deed. Het is belangrijk om te beseffen dat het niet gaat om wie wij zijn, maar dat we beseffen dat het om God gaat. Durf hem de ruimte te geven om met zijn Heilige Geest te werken door jou en door de ander heen.
Mooi gezegd. Ik weet wie degene is die gebeden had, maar ik zei tegen Tanja, overweeg om de namen niet te noemen, want we willen niet dat het gaat om wie of waar we zijn geweest, maar wat God heeft gedaan daarin. En ook omdat deze persoon het nooit eerder heeft gedaan. En ik wil jullie ook bemoedigen. Ik vond dat Tanja dat heel mooi afsloot met, stel je open, al heb je het nooit gedaan, en misschien ga je met de knikkende knieën of de bevende broek en vraag je aan iemand, mag ik voor je bidden? Vraag het. Mag ik voor je bidden? En vertrouw op God. Wees gehoorzaam aan zijn leiding. Peter en Marianne, ik weet niet of jullie allebei tegelijk komen. Anders kom je hier voorzitten. Eén van jullie. Maar jullie gaan allebei wat vertellen, denk ik, hè? Ja. Ik zei, we gaan van jong naar ouder. Niet naar oud, maar ouder. En Peter en Marianne zijn dit jaar bij ons gekomen in de gemeente. En zij gaan iets van hun verhaal van Gods goedheid vertellen. Je mag ook hier komen zitten, dan zit je dichterbij.
Goedemorgen allemaal. Graag willen we vanmorgen iets vertellen wat God in ons leven heeft betekend, met name het afgelopen jaar, sinds we hier in de Wegwijzer zijn gekomen. En een aantal woorden zijn erin centraal, dat is dankbaarheid tonen en dankbaarheid zijn. Dankbaar zijn en dankbaarheid tonen. Maar voordat we het doen, gaan we even terug in de tijd. Dat geeft een beter beeld. Marianne en ik zijn kerkelijk opgegroeid, opgevoed. Marianne in de Nederlands hervormde kerk en ik in de gereformeerde kerk. Toen onze ouders tot inzicht kwamen, hebben zij de kerk verlaten en hebben zich aangesloten bij een volle evangelische gemeente. Er werd aan ons toen niet gevraagd of wij mee wilden, het was meegaan. Je moest gewoon mee in die tijd. Op ongeveer 16-jarige leeftijd hebben we ons bekeerd. Wij kennen elkaar toen nog helemaal niet, we wisten nog niet eens van ons bestaan af. We wonen ook 100 kilometer van elkaar verwijderd. In ons huwelijk hebben we de Heer beter leren kennen, hebben ook een band met hem opgebouwd. In mooie tijden, maar ook in moeilijke tijden. We hadden de Vader dat hij er altijd voor ons was. Ik moet wel zeggen dat de Heer er niet altijd voor mij was. Althans, ik heb hem niet altijd echt in mijn leven ervaren. Maar dat kwam door persoonlijke omstandigheden. Maar loslaten, dat deed ik nooit. Ongeveer 5 jaar geleden, toen maakten wij een stedentrip naar New York. En een van de hoogtepunten was daar het bezoek aan de Brooklyn Tabernacle Church. En dat is een evangelische gemeente, vergelijkbaar als hier in Nederland. Tijdens die dienst heeft de Heer ons enorm aangeraakt. Al bij binnenkomst werden we enorm hartelijk en liefdevol ontvangen, verwelkomd. We kregen toen de dienst begon een hartelijk welkom van broeders, zusters, voor, achter, naast ons. Een warme handdruk wenst ons een goede dienst. God bless you. Tijdens de dienst werd er gevraagd of er mensen nieuw waren, of ze wilden gaan staan. Wij gingen staan en geloof het of niet, we kregen een stevige huk, echt op zijn Amerikaans. En dat waren blanke mensen, dat waren donkere mensen. En je kreeg van donkere mensen echt een huk. Dat heeft ons diep, diep geraakt. Die liefdeuiting, dat heeft een impact gehad. Zo zouden we nog nooit ervaren. Ook de liederen die werden gezongen in die aanbiddingsdienst. En die kerk die had een eigen koor, bestaan uit 300 zangers en zangeressen. Dat wist mij tot op het bot toe te raken, al die liederen. En vanaf dat moment heb ik heel veel liefde en ontzag voor God gekregen. En heeft mijn geloofsleven een verdiepingsslag gemaakt. Die tot op de dag van vandaag nog steeds doorgaat. Achteraf vragen we ons wel eens af, waarom moesten we nou juist in New York Gods liefde zo intens voelen en ervaren? We weten dat God met ieder een weg wil gaan. En dat zijn wegen soms ondoorgrondelijk voor ons zijn. Maar hij alleen weet waar hij wil hebben. En dat hebben we zo ervaren. Als we in zijn liefde en waarheid blijven. En sindsdien heeft God mijn, ons leven totaal veranderd. En dat veranderingsproces dat gaat nog steeds door. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik Max gesproken op een feestje van gezamenlijke vrienden. En Max, daar zit je, was heel enthousiast. En dat gesprek heb ik nooit vergeten. En we hadden altijd het verlangen om naar een gemeente in onze eigen woonplaats te gaan. Nu even een stapje naar de weg wijzen, want daar gaat het in feite om. Toen we dit jaar voorgesteld werden, hebben jullie de reden verteld waarom wij vertrokken zijn uit de gemeente Enschede. Dat sla ik nu gemakshalve maar even over. Vanaf vorig jaar september tot maart dit jaar heb ik een aantal keren deze gemeente bezocht. Omdat we op zoek waren naar een nieuw geestelijk huis. Een nieuw geestelijk huis. En de eerste keer dat ik hier kwam, voelde ik me echt een verspieder naar een nieuw land. En de keren dat ik de wegwijzer bezocht, heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Bij binnenkomst, een hartelijk welkom. Goedemorgen, gezegende dienst. Bent u voor het eerst? Ja. Dan ga je zitten en degene die naast je zit, goedemorgen, een hand. Bent u voor het eerst? Gezegende dienst. Ik denk, wat is dit hier zo? Dan de zangdienst. De liederen die werden gezongen, die raakten mij zo enorm. Het woord door Henk Kersten, dat was zo bijzonder. Ik werd in die dienst geraakt. En dat deed me direct weer denken aan de dienst in New York. Dat was bijna exact hetzelfde. Het was een déjà vu. Thuisgekomen, direct de vragen, hoe was het? Hoe heb je het ervaren? Hoe waren de mensen? Geloof het of niet, ik kon geen woord uitbrengen. Diepe emoties hadden bij mij het spel. Want wat ik hier ervaren heb, was ook in New York. Hoe was het mogelijk dat in Hardenberg zo'n gemeente is? Waar me God en de mensen zo lief heeft. En telkens wanneer ik als spieder kwam, had ik diezelfde ervaring. Marianne en ik hebben heel sterk ervaren dat God ons naar deze gemeente heeft geleid. Eind maart van dit jaar hebben we aangegeven dat we heel graag deel willen maken van deze gemeente. Nadat we 30 jaar trouw zijn geweest aan onze gemeente in Enschede, waar we heel veel taken hebben vervuld. Maar deze overstap, deze moeilijke keuze hebben wij moeten maken toen we wisten dat onze dochter niet lang meer zou leven. Het is altijd moeilijk, moet je nou blijven in de gemeente gezien die omstandigheid of ga je toch door? En de Heer heeft ons hart gelegd, maak die stap, het is goed. We kunnen nu zeggen dat we een nieuw geestelijk huis hebben waar we ons geestelijk thuis voelen. En dat hebben we heel sterk ervaren in de tijd die er kort op volgde dat onze dochter Danielle op 15 april is overleden. En ondanks dat we zo kort in deze gemeente waren, hebben we zoveel medeleven, steun, liefde voor jullie mogen ontvangen. Dit heeft ons toen in een zeer moeilijke en verdrietige tijd gesterkt en getroost. Persoonlijk ben ik God ontzettend dankbaar dat hij mij in deze gemeente heeft geleid. Het veranderingsproces in mijn leven, wat is begonnen in New York, zet hij in deze gemeente door. Ik ervaar heel persoonlijk hoe de Heilige Geest werkzaam is in mensen en dat ik dat ook persoonlijk mag ervaren. De stem van God bleef eerst altijd in mijn hoofd hangen. Nu merk ik dat die stem in mijn hart komt. Nu merk ik ook dat God tot mijn hart spreekt. En ik voel dat grote delen van mijn hart steeds meer vlees beginnen te worden. Ik ervaar weer emoties. Een bekende vraag van mensen, zo tegen het einde van het jaar, is altijd, wat heb je met God ervaren? Ik wil die vraag omdraaien. Ik zou willen zeggen, wat heb je dit jaar van God geleerd? Ik heb geleerd om naar zijn stem te luisteren. Dat betekent stil zijn voor hem en hem op de eerste plaats in je leven stellen. Maar dat betekent ook loslaten. Loslaten wat je in de weg staat om zijn stem te kunnen horen. En die gelegenheden zijn er om zijn stem te horen. Zondags, 's ochtends, op de connectgroepen, op de seniorenochtenden. Op de site van de Wegwijzer staat, en die site hebben wij bezocht toen wij zoekende waren, van wat is de Wegwijzer, er staat heel mooi hart voor God en hart voor mensen. En deze spreuk, uitspraak, lijfspreuk heb ik te volle ervaren. En nog steeds. En laat dit dan ook de kracht van de wegwijzer blijven, ook in 2020, zodat velen de weg hiernaartoe zullen volgen. Ik begon met de woorden dankbaar zijn en dankbaar tonen. En daar wil ik ook mee afsluiten. Dat zijn de sleutelwoorden naar God toe, wat hij door deze gemeente heen mij heeft laten zien. En ik eindig met de tekst uit 2 Thessalonicenzen 1 vers 3, waar staat, waar Paulus tegen de gemeente zegt, broeders en zusters, Wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Dankjewel.
Goedemorgen. Ja, ik dacht, ik kan eigenlijk beter blijven zitten. Want Peter heeft al heel veel verteld. En we hebben heel veel samen doorleefd. Maar goed, ik heb het op mijn manier opgeschreven. Dus misschien komt u heel veel dubbele dingen tegen, omdat we het ook samen beleefd hebben. Misschien heeft u ook wel eens een situatie meegemaakt, positief of negatief, die heel veel impact heeft gehad op de rest van uw leven. Peter heeft net al verteld over onze ervaring in de Brooklyn Tabernacle Church. En dat was bij ons zo'n ingrijpend moment. Ook ik ben daar enorm aangeraakt en gezegend. Het was overweldigend om met 2500 mensen God te loven en te prijzen door middel van prachtige liederen en prachtige preken. Door heel veel verschillende nationaliteiten en huidskleuren. Het was een diversiteit van mensen. Het was geweldig om mee te maken. We kenden er helemaal niemand. En toch voelde ik een hele sterke verbondenheid met al die mensen. Want we kwamen allemaal met hetzelfde doel. God aanbidden en hem de eer geven die hem toekomt. Door deze ervaring ben ik nog meer onder de indruk geraakt van Gods grootheid. Hij is een ontzagwekkende God. Ik vind het heel bijzonder dat Peter en ik afzonderlijk van elkaar zo door God aangeraakt zijn in die kerk. Deze ervaring heeft mijn relatie met God verdiept en mijn liefde voor hem is nog groter geworden. Door mijn relatie en ervaringen met God was ik er al achter gekomen dat als ik mijn hand in zijn hand leg en vraag of hij me wil leiden, dat hij dat ook doet. Wij zijn vaak ongeduldig en maken graag ons eigen plan. Maar God heeft een andere klok dan wij. En hij weet veel beter wat goed voor ons is dan wij zelf. En wat daarvoor de juiste tijd is. Zo kan ik achteraf zeggen dat God ons geleid heeft op de juiste tijd, op zijn tijd, naar de wegwijzer. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ik had al jaren het verlangen om een kerk in Hardenberg te zoeken, maar wilde dit graag samen met Peter doen. Dit verlangen had ik naar God uitgesproken in het geloof dat het goed zou komen. Bij Peter duurde dat wat langer. Maar ik had geduld. Mijn wachten werd beloond. Peter is er ook langzaam naartoe gegroeid. Maar ja, we moesten ergens beginnen met zoeken in Hardenberg. En ik wist uit de toren Evangelische Gemeente de wegwijzer 10 uur dienst. Meer stond er niet. Ik dacht, nou, misschien is dit wat voor ons. Ik wist niet hoe het daar zou zijn. Ik was volkomen blanco. Ik had er nog nooit iets over gehoord. En door omstandigheden is Peter een paar keer als een soort verspieder alleen gegaan. Hij heeft net verteld hoe hij het beleefd heeft. En toen hij thuis kwam, zag ik dat hij diep geraakt was door alles wat hij ervaren had. Toen ik besloot om voor het eerst mee te gaan, voelde het voor mij als een sprong in het diepe. Wat kan ik verwachten? Alles is onbekend. Kan ik het allemaal handelen in deze emotionele tijd? Ik dacht, ik leg het in de hand van de Heer en ik ga mee. Ik waag de sprong, weliswaar met knikkende knieën en aan de andere kant toch een verlangen dat aangewakkerd was door Peters verhalen. En toen kwam de eerstvolgende zondagmorgen. Ik kon er niet meer omheen. ik moest springen. En ik kwam in een warm bad terecht. Bij het binnenkomen een warm welkom. De mooie liederen. De muziek. De lieve mensen die me niet kenden en me toch hartelijk welkom begroeten. Hartelijk welkom heten. Ik voelde me zo welkom. Het was alsof ik een flashback kreeg van de dienst in de Brooklyn Tabernacle Church. Een soortgelijke ervaring had ik al eens eerder meegemaakt, maar nu was het in onze eigen woonplaats. Ik dacht, hier wil ik bij horen. Ik ervaarde nu zelf waardoor Peter zo geraakt was. Ik ben God heel dankbaar voor ons nieuwe geestelijk thuis en dat jullie ons zo goed en liefdevol opgevangen hebben. Het afgelopen jaar stond aan de ene kant in het teken van afscheid nemen en loslaten. Eerst afscheid nemen van onze vorige gemeente, waar we 30 jaar onze taken vervuld hebben. En daarna het afscheid van onze lieve dochter. Haar loslaten was het moeilijkste. Maar we hebben bij dit alles Gods liefde, zijn vrede en zijn vaderlijke zorg en troost diep in ons hart mogen ervaren. God was heel dicht bij ons. Onze omstandigheden zijn veranderd, maar God verandert nooit. Hij blijft altijd dezelfde. Aan de andere kant was er een nieuw begin, omdat we nu deel uit mogen maken van de wegwijzer, waar we al aardig gewend zijn en ons thuis voelen. We zijn God heel dankbaar dat Hij ons hier naartoe geleid heeft. Dat Hij de stap die wij gezet hebben, gezegend heeft. En dat Hij de wens van ons hart om een gemeente in Hardenberg te vinden, meer dan vervuld heeft. We willen samen met jullie, ook in 2020, uitwerken wat het motto is van de wegwijzer. Hart voor God en hart voor mensen. We weten uit ervaring nu hoe belangrijk dit is. We staan op de drempel van een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden. En ik wens jullie allemaal Gods onmisbare zegen en zijn nabijheid toe in 2020.
Vader, ik wil u danken voor de Godsverhalen die we vanochtend hebben mogen horen. In het leven van Mirthe, in het leven van Tanja, in het leven van Peter en Marian. Zij zijn maar een paar mensen, veel meer kunnen verhalen vertellen. En het is niet alleen vanaf deze plaats dat we dat mogen doen. Maar elke dag opnieuw mogen we vertellen aan een collega, aan een vriend, aan een familielid, aan een buurman, buurvrouw. Over de wonderdaden van onze God in onze levens. En ik wil bidden dat u deze mensen die nu een stap gezet hebben en in een zekere zin zich hebben kwetsbaar hebben opgesteld. Dat u hen beschermen wilt van de aanvallen van de boze. Maar dat u hen juist krachtig maakt. Om te staan en te leven op de plaats waar u hen heeft gesteld. En ik wil bidden voor ons allen, Heer. Het is mooi om van deze dingen te horen. En wij zijn dankbaar dat dat wat wij verlangen als gemeente te zijn, sommige mensen ook zo ervaren. Gaat het niet om ons? Wij willen uw liefde uitdragen. We willen uw zegen doorgeven. We willen het leven dat u gegeven hebt, willen wij laten stromen. De wateren van u door laten stromen. Dank u wel dat we dit mogen horen. En we genieten van het moment, maar geven ook dat door als eer en dank aan u. En terzelfde tijd zeggen wij, Heer, help ons te groeien. Als zo'n plaats, zo'n vrijstad, waar mensen Jezus mogen leren kennen. Waar mensen verder mogen groeien. En waar we tot zegen mogen zijn voor anderen, maar tot eer voor u mogen leven. We prijzen uw naam. Heer, ik zei het al eerder, we zeggen het vaker. Maar met oprechtheid in ons hart. U bent zo, zo goed. Amen. We gaan tot slot.